kerkraad deelt u het volgende mee. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Deze avond zal er kerkvisitatie gehouden worden. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die God die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit de lofzang van Zacharias. Daarvan het vierde en vijfde vers. Lofzang van Zacharias, het vierde. Dus wordt des Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En het vijfde voor elk die in het duister dwaalt verstrekt deze zon een helder licht. 4 en 5 van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop en ook ter voorbereiding op het gedeelte dat we samen lezen, zingen we Psalm 90, het 8e vers. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. En wat er verder volgt. Daarna lezen we uit de boek Genesis, het 43e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 34. Genesis 43, vers 15 tot en met 34. Is de schriftlezing na het zingen van Psalm 90, het 8e vers. En na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En die mannen namen dat geschenk en namen dubbel geld in hun hand en Benjamin. En zij maakten zich op en togen af naar Egypte. En zij stonden voor Jozef aangezicht. Als Jozef Benjamin met hen zag, zo zeide hij tot degene die over zijn huis was: breng deze mannen naar het huis toe en slacht slachtvee en maakt het gereed. Want deze mannen zullen te middag met mij eten. De man u deed gelijk Jozef gezegd had. En de man bracht deze man in het huis van Jozef. Toen vreesden de mannen, omdat zij in het huis van Jozef gebracht werden en zeiden: ter oorzake van het geld dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht, opdat hij ons overrompelen en ons overvallen en ons tot slaven nemen met onze ezels. Daarom naderden zij tot die man die over het huis van Jozef was, en zij spraken tot hem aan de deur van het huis. En zij zeiden: och, mijn heer, wij waren in het begin gewisselijk afgekomen om spijzen te kopen. Het is nu geschied, als wij in de herberg gekomen waren en onze zakken opendeden, zie, zo was ieders mans geld in de mond van zijn zak, ons geld in zijn gewicht. En we hebben hetzelfde wedergebracht in onze hand. Wij hebben ook ander geld in onze hand afgebracht om spijzen te kopen. Wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. En hij zeide: vrede zij u lieden, vreest niet. Uw God en de God uws vaders heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld is tot mij gekomen. En hij bracht Simeon tot hen uit. Daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef. En hij gaf water en zij wiesen hun voeten. En hij gaf ook hun ezels voeder. En zij bereidden het geschenk totdat Jozef kwam op de middag. Want zij hadden gehoord dat zij al daar brood eten zouden. Als nu Jozef te huis gekomen was, zo brachten zij hem het geschenk, het welk in hun hand was in het huis. En ze bogen zich voor hem ter aarde. En hij vraagde hun naar hun welstand en zeide: is het wel met uw vader, de oude waarvan gij zeide, leeft hij nog? En zij zeiden: het is wel met uw knecht onze vader, hij leeft nog. En zij neigden het hoofd en bogen zich neder. En hij hief zijn ogen op en zag Benjamin zijn broeder, de zoon zijner moeder. En zeide: is dit uw kleinste broeder, waarvan gij tot mij zeidet? Daarna zeide hij, mijn zoon, God zij u genadig. En Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder. En hij zocht te wenen en hij ging in een kamer en weende al daar. Daarna wies hij zijn aangezicht en kwam uit. En hij bedwong zichzelf en zeide: zet brood op. En zij richtte voor hem aan in het bijzonder en voor hen in het bijzonder en voor de Egyptenaars die met hen aten in het bijzonder. Want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreeën, terwijl zulks de Egyptenaren een gruwel is. En zij zaten voor zijn aangezicht, de eerstgeborene na zijn eerstgeboorte en de jongere na zijn jonkheid. Dies verwonderden zich de mannen onder elkander. En hij langde hun van de gerechten die voor hen waren. Maar Benjamins gerecht was 5 maal groter dan de gerechten van hen allen. En zij dronken en werden dronken met hem.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gedeelte dat we samen gelezen hebben, Genesis 43 en daarvan de versen 33 en 34. En dan lezen wij Gods woord als volgt. En zij zaten voor zijn aangezicht, de eerstgeborene naar zijn eerstgeboorte en de jongere naar zijn jonkheid, dies verwonderden zich de mannen onder elkander. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Maar Benjamins gerecht was 5 maal groter dan de gerechten van hen allen. En zij dronken en ze werden dronken met hem. Voor wij tot de verkondiging overgaan, willen we samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Daarin doen wij ook voorbeden voor Anita de Waal die nog in Zwitserland verblijft en nu nierbekkenontsteking heeft opgelopen. Voor broeder H.J. Vlot die geopereerd is en de operatie heeft het gewenste resultaat gehad, maar moet nog in het ziekenhuis blijven. Broeder P. Kranendonk die in zorghotel Aafje verblijft. En we bidden ook voor zuster Ellen Romein Vat die in de afgelopen weken een kijkoperatie heeft gehad en een moeilijke boodschap te verwerken kreeg en ook de komende week nog weer gesprekken daarover zal krijgen. Vanmiddag hopen we ook over de scholen de heren te zoeken. In de dankzegging dan denken we aan de familie Vlier-Wander die met hun kinderen en kleinkinderen mocht herdenken dat ze 50 jaar de band van het huwelijk zijn gedragen en gespaard. En ook voor zuster J.D. Boer de Reus die vandaag 86 jaar is geworden en in Nebo verblijft. Zoeken we samen Gods aangezicht. Almachtige en eeuwige God, wij zoeken uw aangezicht in ons gemeenschappelijk gebed, nu we hier samen mogen zijn in dit kerkgebouw. En wij danken u, Heren, zoals we hier zitten of staan of thuis verbonden zijn met de kerkdienst, dat wij deze dag mogen beleven, waarin in de schepping alles getuigt van uw gunst, van uw trouw. We danken u dat we het leven mochten ontvangen en dat u het leven nog onderhoudt. En dat de meesten van de gemeente ook weer teruggekeerd zijn als ze op vakantie zijn geweest. U hebt gespaard en gedragen. We hebben niet gehoord van ongelukken of van bijzondere noden op reis. En nu mogen we weer hier thuis zijn in onze eigen gemeente. En Heren, doe ons het verschil opmerken met zoveel mensen die hele andere ervaringen hebben gehad in de afgelopen weken. U hebt ons nog willen sparen, dragen, verdragen. Ook als we thuis bleven. Al zijn er bij verschillenden ook weer grote zorgen ontstaan of gebleven. Rouwen, verdriet. Die met ons meegingen op vakantie of hier thuis achterbleven. Maar Heren, het is uw trouw toch dat we hier nog mogen zijn. Uw goede tierenheden, dat we niet vernield zijn. Uw trouw is groot, ze is elke morgen nieuw. En doe ons dat beseffen, Heren. Verlos ons van die oppervlakkige vanzelfsprekendheid waarmee we soms kunnen leven. Maar schenk ons de verwondering dat u nog niet met ons gedaan hebt wat wij werkelijk verdiend hebben. Ook niet als wij bijzondere kruisen te dragen hebben. Als we nog mogen leven. Als er nog de zon mocht opgaan. Dan is dat een bewijs van uw goedheid. Van uw geduld. Van uw langmoedigheid. Waarmee u ons nog de genadetijd geeft. En heel in het bijzonder, Heren, dat we dan ook weer hier in de kerk mogen zijn. Dat we onze plaats mochten innemen die helemaal ook niet van ons is, ook al zitten we daar elke week. En laat het ook geen gewoonterecht zijn waarmee we onze plaats innemen. Maar geef dat we het bijzonder ervan mogen verstaan. Dat kunnen we wel eens zo ervaren, Heren, als we op vakantie zijn geweest en we zijn in een ander land, onder een ander volk geweest, waar zoveel duizenden, honderdduizenden mensen leven die naar eenzelfde eeuwigheid reizen als wij, met eenzelfde schuld, naar eenzelfde oordeel. En die leven zonder God en zonder hoop in de wereld. Heren, dan hebt u onderscheid gemaakt, ook daar waar het niet is, door ons een plaatsje te geven onder de bediening van uw woord. En wij bidden u, Heren, geef dat we dat voorrecht mogen bemerken, maar ook mogen gebruiken. En dat ook dit geen vanzelfsprekendheid zal zijn. Maar dat wij u, de Heere, daarvoor zullen danken en erkennen. En dat we uw hand zullen mogen vatten die gij ons toch biedt. Waarmee gij uw vriendschap ontstoont. Waarmee gij ontstoont dat gij geen lust hebt in de dood des goddelozen. maar daarin dat die goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Heere, daarom bidden wij u om uw Heilige Geest, of dat die gepaard mag worden aan de verkondiging van het woord. Als wij de geschiedenis van Jozef opnieuw gaan lezen, en niet alleen bij de historische persoon zullen stilstaan, maar waarin wij ook op zoek gaan naar geestelijk onderwijs, naar de lessen die erin liggen, de lijnen naar die grote en meerdere van Jozef. In de persoon van Zaphnath-Paanea zien wij toch ook zoveel lijnen liggen naar die grote behouder des levens. En hoe hij zondaren tot zich trekt, hoe hij zondaren behandelt die tot hem komen. Heren, wat kan dat ook met raadselen gepaard gaan? Dat als wij enigszins ontdekt zijn of verder ontdekt zijn in onze zonde en ellende, en we op zoek gaan naar genade, en als het dan nog zo stil blijft in het hart, of als u, Heer Jezus, zich zo verborgen houdt, als het bij al datgene wat er verandert in ons leven toch nog onrustig blijft, rust nog vrede wordt gevonden door mijn zonden. Heere, geef dat we mogen zien wat het betekent om nu uit genade zalig te kunnen worden. En dat er wel verzoening is, maar alleen door de voldoening van hem die zijn bloed heeft gegeven op Golgotha. Heer, als zijn persoon, zijn werk, zijn naam ook deze ochtend weer zal worden gepredikt, geef dat de snaren van de zielen van zondaren mogen gaan trillen. Dat er een verlangen mag ontstaan om hem te kennen. Om hem vervolgen te kennen, ook na ontvangen genade. Heere, zo zien wij op tot u en bidden om uw geest. Of hij het woord wil toepassen aan ons hart. Of hij door de tranen van Jozef, ja, door de tranen van hem die meer is dan Jozef, onze harde harten wil verbreken. En ons ook doen laten zien, Heere, dat die tranen van bewogenheid waarmee gij, Heere Jezus, zondaren hebt aangesproken, toch ook een einde kennen. Dat wij de dag der zaligheid toch niet voorbij zullen laten gaan. Dat nu die troon der genade nog opgericht is, wij met vrijmoedigheid op grond van uw eigen toezegging zullen gebruiken en daar zullen toegaan, voordat die troon een troon van recht zal zijn, waarop zondaren zullen worden geoordeeld, veroordeeld. Heere, schenk ons toch, zoals we dat een vorige keer hebben gezien, dat wij een borg nodig hebben voor ons hart, een God voor onze ziel, zodat we zonder verschrikken voor u kunnen verschijnen. Zegent u ons zo in de bediening van het woord, als we nog onbekeerd zijn of na ontvangen genade. Maar laat alles mogen uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. Terwijl we u ook bidden, Heere, voor elkaar in de omstandigheden van het leven die we zojuist ook hebben genoemd, in de namen die bijzondere aandacht mogen ontvangen. Anita, voor wie al meerdere keren voorbeden is gedaan en die telkens weer met een nieuwe zorg geconfronteerd wordt. Ze verblijft nog enkele weken in Zwitserland. Heere, wilt u ook haar gedenken? Ook weer nu een nierbekontsteking zich heeft opgedaan. Wilt u de medicijnen gebruiken, haar krachten geven, zodat haar lichaam ook weerbaar zal worden. En bovenal, Heere, dat ze in afhankelijkheid van u ook deze weg mag gaan. We bidden u ook voor onze broeder Hans Vlot, die geopereerd is. We danken u dat die operatie mocht slagen, dat zoals het nu zich laat aanzien, alle kwaadaardige cellen zijn weggenomen. Maar hij is erg verzwakt en moet nog even aansterken. Geeft dat hij spoedig weer terug mag keren naar huis. Naar Elise en hun dochtertje Davina. Wilt u geven, Heere, dat ze ook mogen ervaren dat u ook in deze omstandigheden een God van nabij zijt. En ook in deze weg uw gunst en uw goedheid wilt dan laten blijken. We bidden voor broeder Kranendonk, die in zorghotel Aafje verblijft. Sterk ook hem daar, Heere, bij de revalidaties. Ondersteun hem, geef dat er voortgang mag zijn, zodat ook hij weer op uw tijd terug mag keren naar zijn vrouw. Gedenk hem met een allen die hem lief en dierbaar zijn. En geef ook, Heere, dat ook in dat opzicht hij zich in afhankelijkheid geestelijk door u mag laten leiden. Heren, we bidden u ook heel bijzonder voor onze zuster Romein, die in de afgelopen week een kijkoperatie kreeg en een zeer ingrijpend bericht te horen kreeg dat de ziekte niet te genezen is. En als aanstaande week er nog gekeken wordt of dat er wellicht een behandeling mogelijk is die levensverlengend zal zijn, maar ze heeft het aangezegd gekregen: bereid uw huis, want ge zult sterven en niet leven. Dan weet u wat dat betekent, Heren, voor haar en voor haar man en voor de kinderen en ook voor de oude moeder en voor ieder om haar heen en ook voor ons als gemeente. Heren, we bidden u, geef haar onderwijs, geef haar troost, geef haar kracht, geef haar uitzicht. Heren, wilt u zichzelf niet onbetuigd laten in haar leven, nu de eeuwigheid dichterbij komt, nu het leven naar een einde toe gaat, al weten wij nog niet hoe lang dat zal duren. Maar wilt u deze resterende tijd gebruiken, Heren, laat zij die mogen gebruiken om u, die grote medicijnmeester, die genadige en die barmhartige en medelijdende hoge priester, te zoeken. Want u hebt gezegd: wie mij zoekt, die zal mij vinden. Om haar te troosten, ook in deze omstandigheden. En haar voor te bereiden op de ontmoeting met u. Wij danken u, Heren, dat de familie Vlier Wander met hun kinderen en kleinkinderen mocht gedenken dat ze 50 jaren in de band van het huwelijk zijn gedragen en gespaard. 50 jaar geleden door onze toenmalige predikant Slagboom vanuit Psalm 71 aan elkaar verbonden, waarin de schuilplaats werd aangewezen. En Heren, die schuilplaats die krijgt waarde juist als we diepe wegen moeten gaan. En ook die zijn er geweest, ook in het verleden, maar ook in de recentere geschiedenis van het gezin. Heren, ontfermt u zich over hen allen en dat ze ook het voorrecht mogen waarderen dat u hen zo lang hebt gespaard. Maar ook dat ze hun dagen mogen tellen om een wijs hart te bekomen of om dat te blijven mogen beseffen. Schenk hen nog wat jaren van gezondheid en kracht met elkaar. Laat bovenal die schuilplaats voor hen meer en meer betekenis mogen krijgen voor hun ziel en voor hun hart. We danken u dat zuster Boer vandaag jarig mag zijn en verzorgd mag worden in Nebo. En in haar danken we u voor alle verzorging die er is, ook rondom de ouderen. Gedenk, Heren, allen die door ouderdom of door ziekte in de bijzondere omstandigheden zijn, ontfermt u zich over het geheel van de gemeente. Ook in de zegen die er mag zijn, Heren, wilt u in gunst op ons neerzien, ook dit uur. Ons helpen in het spreken en in het luisteren. Onze zonden genadig vergeven en ons er ook voor bewaren. En ons horen om Jezus wil. Amen. Psalm 22 gaan wij zingen. Daarvan het 13e, 15e en 16e vers. Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schare. Het 15e. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heere. En het 16e. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. 13, 15 en 16 van Psalm 22, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Dat is het derde van Psalm 23 wat we zingen na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, als wij in de Bijbel geschiedenissen of teksten tegenkomen die over een tafel gaan en over voedsel, en zeker als het gaat over een tafel die wordt toebereid door een koning, dan zijn wij geneigd om dan direct aan het heilige avondmaal te denken. En er wordt rondom de avondmaalsbediening ook wel eens gepreekt over bijvoorbeeld de geschiedenis van Mefiboset, die aan de tafel van koning David mocht zitten. En allerlei lessen en lijnen worden dan getrokken naar de bediening van het avondmaal. Of uit het Nieuwe Testament de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Allemaal terechte lessen die dan op het avondmaal worden betrokken. Toch moeten wij al die geschiedenissen en teksten niet alleen beperken tot de bediening van het heilig sacrament. Want als we alle teksten en woorden en geschiedenissen over voedsel, over een tafel, op een rij zetten, dan zien wij dat dat niet alleen gaat over het sacrament, al liggen die lijnen er zeker, maar dat het ook veel meer gaat over de bediening van het woord. Dat als de Heer het woord toepast aan de harten, dat er dan gesproken wordt over het eten en drinken. Bijvoorbeeld in Psalm 23, waar het gaat over de grazige weiden. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden, waarin toch allereerst bedoeld wordt dat de Heer door zijn woord voedsel geeft aan het hart. Of Jesaja 55, waar de nodiging klinkt om te kopen en om te eten, en dat zonder geld en zonder prijs. Hongerigen en dorstigen worden genodigd om te eten van het voedsel van het woord, van het brood des levens. En zo zullen we ook vanochtend deze geschiedenis met elkaar lezen. Dat het daar allereerst gaat over het woord, wat zijn kracht doet en wat wel veel raadsels oplevert, maar ook verwondering, waarin allerlei lijnen liggen vanuit de geschiedenis van Jozef naar hem die meer is dan Jozef en hoe hij zondaren ontvangt en met hen eet. We gaan samen nadenken over deze geschiedenis, waarboven ik heb geschreven aan de tafel van Jozef. Drie gedachten. De gang naar de tafel. We kunnen ons daar toch wel iets bij voorstellen, denk ik, hoe die broers die terugweg naar Egypte hebben gemaakt. Ten tweede de tranen aan de tafel. Dan letten we heel bijzonder op hoe Jozef die dingen beleefde. En ten derde de verwondering vanwege die tafel. Ze waren verwonderd dat ze precies op volgorde zaten. Ruben eerst enzovoorts tot aan Benjamin toe. En ook vanwege het onderscheid dat er dan weer gemaakt werd, dat Benjamin 5 keer zoveel kreeg. Verwondering. Dus aan Jozefs tafel, de gang naar de tafel, de tranen aan de tafel en de verwondering vanwege die tafel. Misschien herinnert u zich, gemeente, dat wij inmiddels alweer 4 weken geleden stilgestaan hebben bij wat er gebeurde toen het eten opraakte in Kanaan. En dat Jacob die broers aanzette om terug te gaan tot Egypte. En dat er toen dat dilemma ontstond, ja maar wij moeten Benjamin meenemen. Want die man, die onderkoning, die wil Benjamin zien. En anders dan zal er niets gebeuren. En uiteindelijk, nadat ze zo met elkaar gesproken hebben en vooral nadat Juda zichzelf als borg voor Benjamin heeft opgeworpen, ik zal borg voor hem zijn, In zijn plaats zal ik die gevangenis ingaan. In zijn plaats zal ik mijn leven geven. Toen herkende Jacob iets van het werk Gods in zijn levensgeschiedenis. En toen kon Jacob het overgeven aan God de Almachtige, zo zei hij. Waarin hij lijnen trok naar de openbaring van God aan zijn grootvader Abraham. God de Almachtige. Toen gaf hij toestemming om Benjamin mee te nemen en toen zijn die broers op reis gegaan. Maar zoals gezegd, we kunnen ons wel een beetje voorstelling van maken hoe dat die broers die reis hebben gemaakt. Jacob gaf dan wel toestemming en hij kon zich wel overgeven aan God de Almachtige, maar hij zei het toch en hij vreesde. Zo ik van kinderen beroofd ben, dan ben ik beroofd. Hij kreeg niet de garantie dat alles goed zou gaan of zoals hij dat wenst of hoopt. En Juda die hield er toch zeer sterk rekening mee dat hij zijn leven zou moeten geven voor Benjamin. Of op zijn minst als slaaf of als gevangene zijn leven zou moeten slijten in Egypte. En hoe dichter ze bij Egypte kwamen, hoe meer de vragen zich hebben opgeworpen. Hoe zal die onderkoning reageren? Want ze hadden dan toch dat geld in hun zak. Hoe zou hij dat opvatten? Zou hij hem beschuldigen van diefstal? En Simeon? Zou hij uit de gevangenis terugkeren? Afijn, allerlei vragen. Duizend zorgen en duizend doden hebben hun angstvallige hart toch gekweld. En als ze dan bij Jozef komen, dan worden ze ontvangen door hem. Hij kijkt hen aan, hij zegt niks, maar hij geeft bevel aan zijn huismeester. En hij zal dat in het Egyptisch gedaan hebben, die broers hebben dat niet verstaan. Om hen naar zijn eigen huis te brengen en daar zal hij dan de maaltijd met hen gebruiken. En die huismeester die vertelt dat dan aan de broers. En die vermoeden dat er een valstrik zal zijn. Dat terwijl ze aan de tafel zal zitten, dat ze overvallen zullen worden door zijn soldaten. En dat ze gevangen zullen genomen worden en in de gevangenis worden geworpen. En dat ze bang zijn, dat zien we wel aan hun gedrag. Want ja, ze gaan, en het is aandoenlijk om dat te lezen. Ze gaan met die huismeester in gesprek. En ze zeggen in vers 20, och mijn heer. Wij waren in het begin gewisselijk afgekomen om spijzen te kopen. En ze gaan zich verontschuldigen. We zijn echt geen verspieders en we hebben geen kwade bedoelingen. En we hebben dat geld niet gestolen. We weten niet hoe dat in onze zak terecht is gekomen. Maar we hebben het weer mee teruggenomen en ook weer nieuw geld. En ze gaan zo onderhandelen met die huismeester. De knecht van Jozef. En dat woord moet u even onthouden. Ze zijn aan het onderhandelen. En die huismeester die stelt hen dan gerust. Hij zegt, vrede zij met u, vrees niet. Maar gemeente, deze gang naar die tafel en de beleving van die broers, de wijze waarop zij naar die tafel hebben toegeleefd, die belevingen die komen we meer tegen in de schrift. Dat mensen met angst en vrezen worden geleid, vol met vragen zitten. Ik noemde zojuist al Mefiboset. En de kinderen kennen die geschiedenis ook. Hoe die kleinzoon van Saul, die verlamd was, kreupel was aan beide voeten, in Lodebar woonde en op een bepaald moment door koning David werd ontboden. Mefiboset wist niet waarom. Maar hij vreesde dat David hem zou gaan doden, want dat was in die tijd heel gebruikelijk. Niet per se onder Israël, maar wel onder de buitenlandse volkeren, dat een nieuwe koning, zeker als dat van een andere stam of van een andere familie was, dan doodde hij de nazaten van die oude koning. Om zo elke opstand in de kiem te smoren. Dus Mefiboset die was bang dat David wraak zou gaan nemen voor wat Saul, zijn grootvader Saul, David had aangedaan. En zo zijn er meer geschiedenissen te vinden in de schriften. Bijvoorbeeld hoe de knechten van Ben-Hadad naar de koning van Israël gingen om daar te onderhandelen. En ze hadden de koorden alvast dan om hun hals gedaan, want ze vreesden dat de koning hen zou gaan ophangen. En daarmee erkenden ze dat hij daartoe het recht had. Maar vol vrees en vol van vragen en aanvechting gingen ze de gang naar die koning. Of koningin Esther, om niet meer te noemen. Hoe zij uiteindelijk om haar volk Israël te redden naar koning Ahasveros ging. Vol van vrees, vol van vragen. En ze zei, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. En gemeente, deze dingen, ze zijn een stuk van de historie die ons in de schriften wordt verkondigd. Maar u weet, de geschiedenis in de schrift is meer dan gewoon historie. Het is heilshistorie. Heilsgeschiedenis. Dat wil zeggen, het is een geschiedenis van de wijze waarop God zijn heil, zijn genade, zijn zaligheid uitdeelt aan mensen. De wijze waarop hij dat doet. En daar kunnen we veel van leren. Ook uit die geschiedenis. Ook uit deze geschiedenis. En als de Heere dan een mens gaat leiden naar het woord. Als de Heere zijn heil wil gaan uitdelen en gaan toepassen, dan heeft hij daar gewoonlijk patronen voor. Er zijn natuurlijk verschillende wegen waarlangs de Heere zijn volk leidt. De een wordt meer langs een wettische weg geleid, langs diepten. En de andere wordt meer evangelisch geleid. Maar het is de gewone weg van de Heere. Om zoals de Heer Jezus dat zegt, dat de geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat voordat een mens oog krijgt voor de medicijnmeester, behoefte krijgt aan medicijn, zijn ziekte gaat leren. Wie gezond is, heeft de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek is. En als een mens dan zo in dat voorbereidende werk, zoals dat genoemd wordt, door de Heilige Geest wordt overtuigd, dan kwellen 1000 zorgen en 1000 doden en dat angstvallige hart. En dan getuigt de schrift vaak zo tegen je. Dan kom je op elke bladzijde wel een aanklacht tegen. En dan leef je met een schreeuw in je hart. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Zou deze God nog met mij te doen willen hebben? Is er nog genade voor zo een als ik ben? Is er voor mij nog een mogelijkheid tot zalig worden? En dan herkennen zulke mensen zich bijvoorbeeld in iemand als Mefiboset, die daar op de grond lag voor koning David. En zich als een dode hond zag. Rechteloos. Hulpeloos. Afhankelijk. Zoals die broers hier vol van angst aan het onderhandelen zijn met die huismeester. Meneer, geloof ons toch, we hebben geen kwade bedoelingen. En kijk, we hebben het geld bij ons en we willen betalen. En dan geeft die huismeester antwoord. Net als David het antwoord gaf aan Mefiboset. Vrees niet, zo zei David. En ook hier zegt deze huismeester het. In vers 23. En hij zeide, vrede zij uw lieden. Vrees niet, uw God. En uw vaders God heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld is tot mij gekomen. Wees niet bezorgd, zegt hij. Met dat geld is alles goed gekomen. God heeft dat geld in uw zakken gelegd. Dat geld is gewoon tot mij gekomen. Er is betaald. En dan staat het er niet, gemeente, maar ik geloof vast dat Jozef uit eigen zak al dat koren betaald heeft voor die broers. De schatkist van Egypte heeft er niet onder geleden. Uw geld is tot mij gekomen. Er is betaald voor dat koren. Ze hoeven niet bevreesd te zijn. En als extra bewijs daarvoor laat die huismeester Simeon uit de gevangenis halen. En zo dringt het langzaam maar zeker een beetje tot hen door dat ze niet gedood zullen worden of gevangen gezet zullen worden. Ze worden gerustgesteld. En is dat, gemeente, ook niet een trek in de schriften? Juist daar waar een mensenkind vol angst en zorgen, bekommerd vanwege zijn zonde, bevreesd vanwege Gods heiligheid, zijn knieën buigt en gaat smeken om God om genade, dat de Heere juist zulke mensen ook wil vertroosten, hen niet eindeloos in het verdriet wil laten. En al blijven er nog veel raadsels, en daar kom ik zo nog wel verder op terug. En dan hebben ze nog zoveel vragen. Maar er zijn toch ook die toeknikjes. En die woorden uit de schrift. Waardoor een mens niet omkomt in zijn verdriet. Maar dat er uit de schrift zo'n woord komt: vrede zij uw lieden, vrees niet. Terwijl je in je armoede en in je neergebogenheid je weggaat, dan kan er toch zo verrassend een lichtstraaltje uit het woord komen. Een psalm die je hart raakt. Een gebed dat door mag lijken te dringen. En dat de Heere zo een verrassend God blijkt te zijn. Die op die manier ook mensen wil vertroosten. En hun vrees wil temperen. Want de Heere betoont toch zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Op het alleronverwachts kan de Heere als een verrassend God zomaar een enkel woord, een gesprek met een medemens die je de weg wijst, een teken uit zijn voorzienigheid, wat het ook is, maar dat de mens toch weer wat grond onder de voeten krijgt, zo'n stapsteen als in de christenreis van Bunyan, terwijl hij in het poel moedeloosheid ligt, zodat je weer verder kunt. Die broers hebben dat ook ondervonden. En als ze dan aan tafel zitten, en dan komen we bij de tweede gedachte, dan verschijnt Jozef. En als hij dan verschijnt, in vers 25 lezen we dat, en dan bieden ze hem het geschenk aan. Ze bereiden het geschenk totdat Jozef kwam op de middag. En vers 26. Als hij te huis gekomen was, brachten zij hem het geschenk en zij bogen zich voor hem ter aarde. Zo proberen ze hem dus vriendelijk te stemmen. Hem te bewegen om hen genadig te zijn. Aan de ene kant begrijpelijk natuurlijk dat ze dat doen, maar met de kennis die wij hebben, gemeente, weten wij natuurlijk dat dat geschenk totaal niet nodig is. En ach, wat zouden ze zo'n ontzaggelijk rijke koning, want Jozef, dat was toch een multimiljonair, wat zouden ze hem toch met die paar nootjes en die paar specerijen kunnen aanbieden? Zouden ze hem daarmee echt kunnen bewegen? Zouden ze daarmee zijn liefde kunnen winnen, kunnen opwekken? Nee, wij weten, dat wisten zij niet natuurlijk, want ze kenden Jozef nog niet, maar wij weten dat Jozef hen allang lief had. En dat hij redenen nam uit zichzelf om zo met hen te handelen. Het is zijn liefde geweest die hen op deze manier aan de tafel bracht. En dat is ook weer, gemeente, in het geestelijke leven toch ook een lijn. Dat leer je pas bij terugleidend licht verstaan natuurlijk, dat weet ik. Maar een mensenkind kan en hoeft God ook niet te bewegen. Moet ook niet denken dat hij God kan bewegen om genadig te zijn. Niet door de offers die je kan brengen of door de tranen. Het zijn de gangen van Gods kerk, de bevindingen van Gods volk, die emoties die er zijn. En het gaat er nooit buitenom. Maar we moeten leren, en dat zullen we pas achteraf leren, dat dat vruchten van genade zijn en geen gronden voor genade. Want de Heer is in zichzelf bewogen. En hij neemt redenen uit zichzelf. En als hij een mens lief heeft, dan is dat niet een liefde die opgewekt wordt door wat geschenken. Maar hij zegt tegen zijn volk: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En die liefde, gemeente, die blijkt ook wel uit de tranen aan de tafel die Jozef daar plengt. Jozef, hij gaat niet op dat geschenk in, maar hij gaat naar hun welstand vragen, naar hun vader. En hij heft zijn ogen op, zo staat er. In vers 29, hij hief zijn ogen op. Dat wil vooral betekenen, een oude Hebreeuwse uitdrukking, dat hij in genade op hen neerzag. In vriendelijkheid. En toen zag hij Benjamin, die hij ook niet herkende. Volgens de schriftgeklaarders was Benjamin, toen Jozef weggevoerd werd, nog maar een heel klein kind van 1, 2 jaar. En inmiddels, 21, 22 jaar verder, is hij natuurlijk een man geworden, een jonge man. Hij herkende Benjamin niet, Benjamin kende hem ook natuurlijk niet. En dan vraagt hij of dat Benjamin is. En dan spreekt hij zijn bloedbroer aan. Mijn zoon, God zij u genadig, zo zegt hij. En Jozef haastte zich, zo lezen we. Want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder en hij zocht te wenen. En hij ging in een kamer en weende al daar. Jozef kon zich niet meer bedwingen. Hij werd door verdriet, door ontroering overstelpt. En hij wilde dat niet laten zien aan zijn broers, maar hij ging even in een kamertje apart en hij weende daar. En waarom huilde Jozef nou, jongens en meisjes? Wat is nou de verklaring, de oorzaak van de tranen van Jozef? Nou, ik denk dat er op zijn minst drie redenen te noemen zijn waarom Jozef hier in tranen uitbarst. Allereerst natuurlijk omdat hij nu zijn eigen broer ziet. Die anderen waren niet volbloedbroers, dat waren halfbroers, zo weten we. Die waren van een andere moeder. Maar Benjamin was net als hij een zoon van Rachel. Hij voelde hier de bloedband. En zoals wij die ook wel eens kunnen voelen. Natuurlijk niet altijd, maar zeker in hele bijzondere omstandigheden. Van ziekte. Of ook van zegening. Maar vooral in tijden van zorg of als de dood dichtbij komt of gekomen is. Dan voelen we de bloedband aan hen. Als we dezelfde vader en moeder hebben. En dat maakt dat Jozef weent. De bloedband ontroert hem. Maar een tweede reden waarom Jozef huilt, opnieuw huilt, want we hebben hem al meer ontroerd gezien, dat zal toch wel zijn vanwege de vervulling van Gods woord. Al zijn broers liggen hier geknield. En nu ziet hij dat het woord van God in vervulling komt. En wat een weg is daarmee gepaard gegaan. Zo zegt Psalm 105. We hebben het al meer overdacht met elkaar. Tot de tijd dat het woord Gods kwam, vervuld werd, heeft de reden des Heren hem doorlouterd. Er is een heel louteringsproces aan vooraf gegaan. Hij is de slavernij ingegaan. Hij is de gevangenis ingegaan. Hij heeft het ontzaggelijk moeilijk gehad, die 21 jaren. En al dat verdriet en heel dat louteringsproces En ook de tijden dat hij het niet meer zag en dat hij het niet meer wist en dat hij niets meer kon maken van de belofte van God. Nu mag hij het zien. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat ontroert zijn hart. Dat is ook het geestelijke leven toch zo. Als de Heere niet alleen een belofte gedaan heeft, als de Heere niet alleen gesproken heeft, maar als hij het ook vervult, als hij de zaak toepast aan het hart, als hij op zijn eigen woord terugkomt, dat is toch een bewijs dat het uit God was. Als de Heere terugkomt op zijn eigen werk, als de Heere terugkomt op zijn eigen spreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Dat is immers de ware bevinding, zo zei Calvijn. Dat ik mag bevinden dat God is zoals hij zegt dat hij is. Als het woord Gods komt, als het woord Gods vervuld wordt. En zeker als dat na een proces van loutering is geweest. Naar diepe wegen. Wat een verwondering, wat een ontroering. Wat een tranen zijn er dan. Herkennen we dat gemeen? We hebben in ons leven vele tranen die komen. Tranen van verdriet. En blijdschap over de dingen die wij in ons dagelijkse leven mogen ontvangen of die we moeten meemaken. Bekennen wij ook de tranen die Jozef hier schrijft. Omdat God getrouw is, ondanks onze ontrouw. Omdat God zijn woord vervult, ook soms door hele diepe wegen heen. Maar er is nog een derde reden, gemeente, denk ik, waarom Jozef hier zo huilt. En dan trek ik ook de lijnen door naar hem die meer is dan Jozef. Want zoals ik al zei in de prediking, wij mogen natuurlijk niet stil blijven staan bij de historische persoon van Jozef en wat hij beleefd heeft als mens en ook als kind van God. Maar er liggen lijnen en lessen in de tranen van Jozef naar de tranen van de Heere Jezus. Hem die meer is dan Jozef. De Heere Jezus heeft ook geweend. En dat weten de jongens en meisjes ook. Weten jullie een geschiedenis waarin de Heere Jezus in tranen uitbarstte? Waarin hij zich niet meer kon bedwingen. Nou, er zijn er verschillende te noemen, maar ik denk allereerst aan die geschiedenis toen de Heer Jezus de Olijfberg afliep en daar Jeruzalem voor zich zag, vlak voordat hij zou gaan lijden en sterven. Dan heeft de Heer Jezus geweend, zo staat er. En dat deed hij niet zomaar heel stilletjes voor zichzelf uit, maar er staat, hij barstte in snikken uit en de tranen rolden over zijn wangen. En hij sprak, en dat heeft hij niet zomaar voor zich uitgemompeld, maar daar klonk zijn bedroefde hart in mee. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Uw huis wordt u woest gelaten. Hoe menigmaal heb ik uw kinderkens bijeen willen vergaderen, gelijk een hen naar de kiekens. Maar gij hebt niet gewild. Kijk toch eens wat er van jullie geworden is, Jeruzalem. Door je ongeloof, door je zonde. Wat een ellende zal er komen. In wat voor toestand kom je straks? Weent over jezelf en over je kinderen. Tranen van bewogenheid vanwege de toestand, vanwege de ellende waarin Jeruzalem zou komen. Vanwege het ongeloof, vanwege de hardnekkigheid, vanwege de zonde. Vanwege het doden van de profeten. Nou is dat ook niet wat de broers hadden gedaan. De profetie willen smoren. De dromen die Jozef kreeg als een profetie van God. Ze hebben het verworpen. En ze hebben een broer die profeet was. Levend begraven in Egypte. En daar weent Jozef over. Vanwege die zonde, vanwege dat ongeloof, vanwege die opstand, die hardnekkigheid. En zo weent de Heer Jezus, gemeente, ook vandaag. Over u. Omdat je zo hardnekkig in je bank zit. Dat wil zeggen, je hebt een harde nek, je kan je wil niet buigen. Je houdt hem recht overeind. Weent hij over jou vanwege je harde hart? Dat je vasthoudt aan je zonde? Niet wil luisteren naar die welmenende roepstem. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart. Och, dat die tranen van Jezus, gemeente, jongeren en ouderen, je hart eens zou mogen verbreken. Als dat nou niet kan. Een wenende Jezus, die zijn hart uitschreit en die het uitroept. Waarom zou ik toch sterven? Ik heb er geen lust in. Gemeente, weet, die tranen van de Heer Jezus, die zullen een keer stoppen. Nu is hij nog de wenende en de medelijdende hoge priester. Nu is hij nog de bewogen verlosser. Maar eenmaal zullen die tranen stoppen als hij als rechter komt. En zal oordelen over Jeruzalem. Over ongelovigen die niet hebben gewild dat hij koning zou zijn. O, laat u toch met God verzoenen. Door het bloed en de tranen van zijn zoon. En die tranen van Jozef, gemeente, de tranen van Jezus. Ik denk ook aan een tweede tekst, de kortste tekst die in de Bijbel staat, waarin er wordt gesproken over het wenen van Jezus. Jongens en meisjes weten het al, dat gaat over Lazarus. Zijn vriend, die hij zo lief had. Zijn kind, zijn discipel. Die hij verlost had, die hij genade had bewezen, de Godvrezende Lazarus. Hij was ziek geworden en hij lag in het graf. En als Jezus dan bij dat graf van Lazarus staat, dan staat er die enkele woorden. Jezus weende. Want hij ziet zijn kind in de greep van de dood. Zijn schepsel. Zijn discipel, die hij verlost had, in de macht van de zonde en de gevolgen van de zonde. En daar weent Jezus over. Jozef weent over de toestand van de broers, in de ellende waarin ze gekomen zijn, in de vrees die hem bevangen had door eigen schuld. Zo weent Jozef, zo weent Jezus. Als hij ziet dat ook zijn volk zo in de macht van de zonde kan zijn. En Jozef is bewogen, hij is tot tranen toe bewogen, maar wat kan ook een kind van God toch onbewogen zijn gang gaan? En wat kan hij dat toch lang volhouden? Wat kan hij in de greep zijn van de duisternis? En Jezus weent daarover. Hij huilt hete tranen als hij ziet dat zijn volk verachtert in de genade. Als hij ziet dat ze in de greep zijn van de macht van de boze, van de zonde. Jezus weende. Omdat hij bewogen is. Ook met hen die in duisternis hun weg gaan. Die ook naar ontvangen genade. Weer struikelen, weer vallen. In de greep zijn van de duisternis en van de zonde. En zichzelf met geen mogelijkheid kunnen en willen bevrijden. Dan is het de lijn in de schriften, gemeente, dat Jezus bewogen is. Ook als zij vol met vragen en vol met raadselen en vol met aanvechtingen zijn, vol met vrees, aanklachten. Is er voor mij nou nog genade? Zou het nou voor mij nog kunnen? Ik die hem verloochend heb. Ik die hem met woorden, met gedachten, met daden heb laten zien dat ik in mijzelf een vijand van genade ben. Dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Een bewogen zaligmaker. Dat heeft Petrus gezien toen hij Jezus verloochende en Jezus omkeek. Ik weet niet of de Heer Jezus toen gehuild heeft, maar ik kan me voorstellen dat de ogen van Jezus zich gevuld hebben met tranen toen hij daar zo zijn discipel zag en hoorde. Ik ken de mens niet. Maar hij was bewogen met hem. En gemeente, nu zou het een moment kunnen zijn, zo zouden wij kunnen denken, dat Jozef zich hier bekend ging maken. Dit zou toch een mooi moment zijn. Ik ben Jozef. Want ze hebben gebogen. En ze hebben toch over hun zonde gesproken. En ze zijn toch gekomen met Benjamin. En alle voorwaarden is toch voldaan, zo lijkt het. Toch niet. Jozef verbergt zich weer. Hij gaat weer in die kamer apart. Hij laat het niet zien dat hij een lief heeft. Hij wast zichzelf, hij komt weer terug. En hij openbaart zich niet. En waarom niet? Nou, dat kunnen we straks alleen maar verklaren als we in hoofdstuk 45 die geschiedenis gaan overdenken wanneer Jozef zich wel openbaart. En we moeten bedenken vooral dat Jozef hierdoor de geest van God geleid wordt. De Heere die geeft een wijsheid. En er liggen lessen in, ook naar het geestelijke leven toe. Want nogmaals, we mogen niet bij de historische persoon van Jozef stil blijven staan. In hem zien wij ook de manier waarop die grote en meerdere Zafnapaanea zondaren tot zich trekt en met hen handelt. En dan kan het ook zo zijn, gemeente, dat als mensen, net als deze broers, in ootmoed neerknielen en gaan verklaren wat er in hun hart leeft, hun hart uitstorten voor de Heere, dat er toch een verberging blijft. Dat de Heere zich toch als zaligmaker blijft verbergen. En dat er geen kennis komt van Christus. Ja, we kunnen natuurlijk wel met ons verstand weten wie Christus is. En we kunnen, dat weten we vanuit onze geschiedenis, vanuit onze zondagsschooltijd en de lagere school. En we hebben in de kerk gezeten, we weten van alle geschiedenis en we weten wie Jezus is. Maar dat we toch persoonlijk vreemdeling blijven van zijn genade. Dat het niet wordt toegepast. En dat hij zich verbergt. Dat we het levende geloof missen in hem als zaligmaker. En hoe komt dat nou? Waarom verbergt Jozef zich hier nou weer? Waarom verbergt hij zijn tranen? Waarom verbergt hij zijn liefde voor hen? Althans, in de openbaarheid. Nou, niet omdat Jozef zich niet wil laten kennen. Dat wil hij wel. En dat wil de Heer Jezus ook. Hij wil zich openbaren. Alleen ik zei al eerder in de prediking, de Heer volgt wel een bepaald patroon. De Heer volgt een bepaalde weg. Mensen moeten worden voorbereid. Mensen moeten waarde gaan leren zien in de Heer Jezus, in zijn persoon, in zijn werk. En dan zien we, gemeente, dat de lijn in de schriften is Dat als een mens het zelf nog kan, of als er nog iets overhoudt om te onderhandelen, zoals die broers hier doen, ze zijn maar aan het onderhandelen. Ja, ze hebben wel wat van hun zonde beleden tegenover elkaar, maar nog niet helemaal. En ze hebben nog gezegd, wij zijn vroom. En ze bieden nog geschenken aan. Onderhandelen. Dat komt ook in het geestelijke leven voor. Ook als de Heer een mens zaligmakend gaat bearbeiden. Een mens gaat nog zijn best doen. Een mens gaat nog aan het werk. Een mens heeft nog iets in handen om te onderhandelen. Als ik nou dit doe. En als ik u nou dat geef. En als ik nou zus en als ik nou zo. Zou u dan... Maar de Heere gemeente openbaart zich niet als wij nog in die onderhandelingsfase zitten. De Heere onderhandelt niet met mensen. Hij gaat afhandelen. En dat komt straks. Als hij ze in de benauwdheid brengt. Met die geschiedenis met Benjamin met die beker. En als Juda dan naar voren komt. Die afhandeling. Maar hier zijn ze nog aan het onderhandelen. Hier hebben ze nog wat. Hier kunnen ze nog wat aanbieden. En dan openbaart Jezus zich niet. Dan verbergt hij zich. Net zoals bij de Farizeeërs. Die het zelf konden. Die met hun eigen gerechtigheid voor God meenden te kunnen bestaan. Nee, het behoeftig volk. In hun noden. In hun ellende, in hun pijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Die zal hij ten redder zijn. En gemeente, dat blijft ook zo na ontvangen genade. Ook als de discipelen na zijn opstanding al verschillende keren een ontmoeting met hem hebben gehad. Dan zien we ze daar aan het meer van Genezaret. Ze zijn daar aan het vissen. En de Heer Jezus staat er al een hele poos aan de oever. Johannes 21. Maar ze herkennen hem niet. En ze ploeteren. En ze proberen. En ze vangen niks. Want ze menen dat ze het zelf kunnen. Zij zijn de vissers. Zij hebben de kennis. En geen oog voor hem die aan de oever staat. En die wel vraagt, hebt gij enige toespraak? Heb je al wat gevangen? Nee. Totdat de ogen opengaan. Vanwege die lege netten. Het is de Heer. Dan is het die gang naar hem toe. Dan openbaart hij zich. Maar zover is het nu nog niet, gemeente. Hier is er nog die onderhandeling. En daarom verbergt Jozef zich opnieuw. Nee, hij laat hen niet in het verdriet. Hij nodigt ze wel aan zijn tafel. Geestelijk gezien, hij laat het woord wel kracht doen. Al is het nog met vele raadsels omgeven, en dat is onze derde gedachte, de verwondering aan die tafel. De broers zitten daar en ze hebben veel raadsels en ze kennen Jozef niet en hij verbergt ze voor hen. Maar ondertussen mogen ze wel eten van de tafel van Jozef. En als ik het goed lees, gemeente, in de tekst, in vers 34, hij langde hun, hij haalde hun, zo betekent dat, van de gerechten die voor hem waren. Dus zijn eigen, er staan drie tafels, voor Jozef één tafel. Hij als onderkoning eet niet met zijn knechten, hij heeft zijn eigen tafel voor zichzelf alleen. Dan een tafel voor de Egyptenaren. Die mogen en willen niet met die schaapherders aan één tafel zitten en dan die derde tafel voor die broers. Maar Jozef laat van zijn eigen tafel eten brengen naar zijn broers. Hij zet ze ook precies op volgorde. En ze vragen zich af, hoe kan dat? Ruben zit voorop, dan Simeon, dan Levi en Benjamin helemaal achteraan. En dan ook nog het feit dat Benjamin 5 keer zoveel krijgt als die anderen. En we begrijpen wel waarom Jozef dat doet. Hij wil hen opnieuw op de proef stellen. Zullen ze jaloers een beetje naar kijken van, nou, hij heeft weer meer. Nee, niks van dat alles. Ze verwonderen zich. Waarom is het op mij gemunt? Waarom wordt ons dit gegeven? Ze verwonderen zich ondanks de vragen, maar ze gaan wel iets vermoeden, denk ik. En straks, als ze meer kennis hebben en ze kijken terug, dan weten ze het. Ach, natuurlijk, Jozef. Hij wist natuurlijk dat Ruben de oudste was en hij heeft ons precies op volgorde gezet. Hij kende ons. Hij wist precies wie we zijn. En zo is dat ook in het geestelijke leven, gemeente. De Heere kent degene die zijne zijn. Hij weet precies wie ze zijn. Hij weet van hun weg en van hun wandel. Hij behandelt hen precies naar hun eigen persoon, naar hun eigen werk, naar hun eigen weg. Met elk van zijn kinderen heeft hij weer een aparte weg. Al lijken die in grote lijnen op elkaar, maar de Heer heeft geen confectiewerk. Dat we zeggen een confectie. Iedereen hetzelfde soort kleed. Nee, ieder krijgt weer een ander kleed. Ieder krijgt een andere kledij. Maar wel hetzelfde patroon. Dat is toch zo? We hebben allemaal verschillende kleren aan. Maar we hebben allemaal twee mouwen aan onze jas. En allemaal een ritssluiting of knopen. Dat is het patroon. Al mag de kleur verschillen of de stof verschillen. Maar er is een patroon. En zo is er ook in het leven, in het geestelijke leven, een patroon. Lende, verlossing, dankbaarheid. Bijvoorbeeld. Maar hij gaat onderscheidend te werk. Met Ruben doet hij het weer anders dan met Simeon. En met Issachar weer anders dan met Benjamin. En hij weet hen allen persoonlijk toe te spreken. Persoonlijk een eigen plaats te geven. En ze mogen eten. En ze mogen drinken en dan staat er, ze werden dronken met hem. Dat moet je natuurlijk niet letterlijk nemen, dat ze dronken zijn geworden. Nee, dat wil maar alleen maar zeggen, ze werden verzadigd. Er was een overvloed, want dat Benjamin 5 keer zoveel kreeg, dat betekent niet dat die andere broers niks kregen. Nee, er was een overvloed. En ze hebben zich verwonderd. Vooral na die bange vrees. Dat ze in de gevangenis zouden komen. Of misschien wel gedood zouden worden. De vrees vanwege de zonde die hen aanklaagde. Dit is vanwege onze broeder wiens benauwdheid wij zagen. En we hebben hem niet gehoord. God heeft ons bezocht. En nu dit. Nog veel verborgen. Maar ze werden verzadigd. En het geestelijke leven, gemeente, dat beginnende geestelijke leven, is dat niet anders. Ook al houdt Christus zich dan nog als zaligmaker zo verborgen. En ook al is een mens dan nog in het werkhuis of in die onderhandelingsfase, hoe u het ook noemen wil. Maar de Heer laat zulke mensen wel weten wie ze zijn. Dat Hij weet wie ze zijn. En waar ze wonen. En dat Hij geeft. Hij laat ze met gaven overladen. En zo kan het zijn dat je in de kerk zit. En dat Christus een verborgenheid voor je is. Dat wil zeggen dat er geen levend geloof is. En dat er geen leven uit hem is. En dat er geen vrede met hem is en uit hem is. En nog zoveel raadsels. En dat je niet weet van de verzoening. En dat je niet weet van de vergeving. Maar dat als zijn naam klinkt. Of als zijn persoon wordt uitgestald. Als het gaat over zijn bloed. Als het gaat over zijn wonden. Als het gaat over zijn wonderen en over zijn woorden. Dat de snaren in je ziel beginnen te trillen. En dan is er dan nog zoveel verborgen. Maar dan gaat het hart wel verlangen naar hem. Opdat ik hem zou mogen kennen. En in de kracht van zijn opstanding. Hem te kennen. Daar gaat de Heere een mens voor toebereiden. Om hem vervolgen te kennen. Hebben we zo wel eens in de kerk gezeten, gemeente? Zo wel eens uit onze Bijbel gelezen. En dan is het dan door de nevels heen. Of zoals dat in de schrift ook wel genoemd wordt, als het ware door de tralies heen. Van verre iets van hem mogen aanschouwen. Iets van zijn gestalte, iets van zijn gewilligheid, iets van de mogelijkheid van zaligheid worden. Ach, wat geeft dat al een verwondering, wat geeft dat al een blijdschap. Dat de Heere weet wie ik ben. Dat de Heere mij een plaats geeft, dat de Heere mij zo behandelt, mild en langmoedig en genadig en barmhartig. Verwondering. Dat kenmerkt toch het werk van God. Dat begint toch met het wonder. Dat gaat door met het wonder. En het eindigt in het eeuwige wonder. Dat de God mijn beker doet overvloeien. En mijn blijdschap doet groeien. Amen. Dankzegging en gebed. Hoogmoedig danken wij u, Heere, voor het moment dat we hier mochten zijn en dat uw woord geopend mocht worden. Kon het ook zijn voor ons hart. Daarbij bidden we u om de bediening van uw geest. Dank voor het onderwijs dat ook in deze oude geschiedenis ligt opgesloten. Heere, laat het met ons meegaan, ook naar huis toe. Laat het een onderwerp zijn voor ons gesprek. Met elkaar of als we alleen zijn, een gesprek met u, de levende God. Wilt u alle tekort genade vergeven dat erin was, al het verkeerde verzoenen, maar al het uwe met uw zegen bekronen, Heere. Geef, Heere, dat de tranen van Jezus harde harten mogen verbreken, zoekende zielen mogen leiden en moed mogen geven en uw kinderen nieuwe kracht mag geven. Om de weg te gaan die hem wordt voorgesteld. En om moed te putten uit wat er bij u te vinden is. Uw eeuwige liefde. Uw eeuwige trouw. Uw woord. Uw werk. Wat u laat hebben begonnen, dat laat u nooit varen. Heere, wilt u ons zo onderwijzen. Ons zo reinigen. Herstellen. Bemoedigen. Vermanen dat u weet wat nodig is. Breng ons ook deze middag weer bijeen. en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 145, vers 5 zingen wij tot slot. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Het vijfde van 145. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.